Psalm 116, vers 1, 3 en 8, als ons aanvangslied. Stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Vader, we prijzen u. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in de eeuwigheid. En u laat niet falen het werk van uw handen. En zo groet u ons vanmorgen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We luisteren vanmorgen naar het woord van de Heere die als een leefregel ons gegeven is. En we luisteren naar Gods woord vanuit een van de brieven. Als je dan met Christus opgewekt bent, en dan geeft de apostel dat aan, dat is een zekerheid. Hè? Je bent met Christus gekruisigd. Denk maar aan de doop, door de doop in de dood met Christus begraven. En je bent ook met hem opgewekt tot een nieuw leven. Dat is de zekerheid na Pasen. We leven dus als een gemeente na Paas. De apostel herinnert ons eraan. Indien je dan met Christus opgewekt zijt, dan is er een nieuw bestaan. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Hij heeft ons gekocht en betaald. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult gij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. En Christus is jouw leven. Leven is mijn Christus. En wat betekent dat dan? Dat je andere, enkele dingen aflegt. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht. Die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn van God komt. Daarin hebt gij ook eertijds vroeger gewandeld toen gij erin leefde. Maar thans, op dit moment, moet gij ook dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander. Dan gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. En daarbij is geen onderscheid tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar, skiet, slaaf en vrij, maar alles en in allen is Christus. En dat nieuwe leven, dat krijgt ook vorm, dat we als door God uitverkoren heilige en geliefde innerlijke ontferming mogen aandoen als een kleed, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dat is allemaal in Christus, is het er. Het ligt in hem en daar mag je uit gaan leven. Verdraagt elkander, vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. Doe bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. En de shalom van Christus, de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw hart. Wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw hart. Al wat je doet met woord of werk, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader. Dankende door hem. We zingen een mooie ELB-lied. 308. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Thank you.
mogen we samen gaan luisteren naar het woord van de levende God. We gaan het ook openen. We willen ons eerst verootmoedigen en bidden of er niets in de weg zal mogen staan om hem te ontmoeten. En ook te bidden of de Heilige Geest, we hebben er al over gezongen, ook kan doorwerken in ons aller hart in deze gemeente. Er is weer een nieuw seizoen. We staan weer aan het begin van een nieuw winterseizoen. We mogen vandaag de startzondag hebben. We doen het allemaal niet zo uitgebreid, maar toch willen we Gods woord laten klinken over dit nieuwe seizoen. En vragen of de Heer ons daarin de weg wil wijzen. Zullen we samen daarom bidden. Heer, dat hebben we zo hard nodig. Dat u ons leert en onderwijst aangaande de weg die wij gaan, moeten en mogen. En dat we ook mogen weten, uw oog is op ons. U ziet ons, Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Heer, we hebben ook gezongen, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Dat hebben we zo nodig, Heer. We leven in een wereld waarin er van alles nog wat op ons afkomt. Er zijn zorgen, er zijn mooie dingen, er zijn zaken die ons verleiden willen of misleiden willen. We ontdekken dat we in ons hart zo vaak die kant op willen die, waarvan u zegt dat is niet goed. Heer, daarom willen we ons eerst verootmoedigen voor uw aangezicht. Omdat we werkelijk ook verlangend zijn dat u tot ons hart wil spreken vanmorgen. En dat is niet iets wat we kunnen afdwingen, want het is genade, het is uw goedheid. Maar we willen ook klein worden voor u, opdat u groot zal worden in ons leven. En we bidden u, Heer, wilt u vergeven alle verkeerde dingen. Dingen die levende ontmoeting van u in de weg kunnen staan. Want we weten van vergeving, we weten van de doorwerking van de Heilige Geest. Want uw geest is natuurlijk niet voor het eerst gegeven, maar die geest wil graag doorwerken. En alles wat de doorwerking van de Heilige Geest in ons leven, in onze gemeente, in de weg kan staan, Heere, wilt u het alstublieft openbaren, zodat het weggenomen kan worden. Zodat u met uw woord en geest ook tot uw doel kan komen. Levend uit vergeving, levend in dat nieuwe leven. Nu al een voorproefje, straks volkomen. Heere, wilt u zo ons aanzien in de vergeving van alle zonden, in onze hart, in onze gedachten, in onze woorden en daden. Reinig ons door uw kostbaar bloed. En Heere, zodat we mogen weten, Christus is ons leven en hij werkt in alles door uw geest. Heilige Geest, wilt u zo ook op deze startzondag van het nieuwe seizoen, ook bij ons weer een nieuw begin maken, want uw goedheid en trouw zijn elke morgen weer nieuw. We zien soms tegen de dag op, we hebben er soms een zwaar hoofd in en denken van, tjoh, wat moet het worden? U kent ons leven, u kent ook onze gedachten. U weet hoe vaak we ontmoedigd raken door dit of dat. U weet ook wat voor maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. U weet ook wie we zijn. En daarom hebben we uw geest zo hard nodig. Uw kracht, uw nabijheid. Uzelf, Heer Jezus. En als u er bent, dan is het leven goed, omdat de hemel ons begroet. Wilt u geven dat het niet woorden alleen maar zijn, maar dat het levende woorden zijn. Kom, Heilige Geest, werk door dit woord, door het wat we doen vanmorgen, door de psalmen, lofzang en de geestelijke liederen heen, door het gebed heen. Werk door de prediking van uw woord. Kom alstublieft tot uw doel. Met een ieder van ons. Zodat we moedig verder mogen gaan. Met opgeheven hoofd. En we vragen u dat in Jezus' naam. En wilt u geven dat alles, ook die boze die elke keer maar weer probeert ons onderuit te halen. Geef hem alsjeblieft geen voet. Bescherm ons in ons onvermogen. Uit genade alleen. Amen. Ik stel voor eerst nog een lied te zingen. 395. Prachtig lied. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost. Er is kracht in het bloed. We gaan naar de bloed van Christus zingen. 395. Gods woord open bij het Bijbelboek Ezra. Ezra, Nehemia, Esther, Job, hè? U kent het wel, hè? Vroeger moest je dat rijtje uit je hoofd leren. 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther. Goed, dan weet u ongeveer waar u het zoeken moet. Ezra, hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 4, vers 5. Even de achtergrond. Het volk Israël is pas terug uit de Babylonische ballingschap. En Ezra die is een van de leiders. En ze krijgen dan de opdracht om de tempel te herbouwen. En dat gebeurt al in het eerste jaar. Straks gaan we door naar Haggai. Dan moet u dat voorstellen, dat is ongeveer 20 jaar later. Want er heeft iets tussen die eerste opdracht en die tweede opdracht... zat er een periode in waarin de mensen niet met de tempel zijn bezig geweest. Dus de Heer wil ze opnieuw opwekken, zodat u een beetje tegen de achtergrond kan plaatsen. Want anders zou je zeggen van, ja, dat begrijp ik niet helemaal, hoe zit dat nou? Dus hoofdstuk 3, vanaf vers 8. In het tweede jaar na hun aankomst bij het huis Gods te Jeruzalem, in de tweede maand... begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Yeshua, de zoon van Jozadak, met hun overige broeders, de priesters, de levieten en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren, de levieten aan te stellen van 20 jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis des Heren. Zo traden dan Yeshua met zijn zonen en broeders, Kadmiel met zijn zonen, Judeërs, samen op om toezicht te houden op hen die het werk aan het huis Gods verrichten, ook de zonen van Henadad, hun zonen en broeders, de levieten. Toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des Heren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met trompetten. En de levieten, de zonen van Asaf met cimbalen, om de Heere te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Ze zongen beurtzangen van lof en prijs aan de Heere. En dan zingen ze Psalm 136, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heere, omdat het fundament van het huis des Heeren gelegd was. Maar vele van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden, die het eerste huis, de eerste tempel hadden gezien, weenden luid, toen de grondlegging van dit tweede huis voor hun ogen plaats had. Terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volks. Want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat zij, die in ballingschap waren geweest, een tempel voor de Heere, de God van Israël, bouwden, kwamen zij tot Zerubabel en de familiehoofden en zeiden tot hem: laat ons met u bouwen, want wij zoeken uw God even goed als gij. Hem toch brengen ook wij offers sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons hierheen heeft doen optrekken. U weet, toen ze in ballingschap gingen, dat is de eerste ballingschap, dus het tienstammenrijk, toen zijn er ook stammen vanuit het oosten zijn teruggebracht naar Samaria. En die hebben zich vermengd met de mensen die nog bleven wonen. Dat zijn de Samaritanen geworden, die wel onderricht kregen in de dienst van God door een priester, maar niet op een hele goede manier. En die willen nu meedoen bij die tempelbouw. Maar Zerubabel, Yeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tot hen: het gaat niet aan dat gij met ons een huis van onze God bouwt, want wij alleen willen voor de Heere, de God van Israël, bouwen, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda, schrikte hen af van het bouwen. Zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om ten einde hun plan te verijdelen, zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de regering van Darius, de koning van Perzië, toe. Het was ongeveer 20 jaar later, en dan lezen we nu verder, 20 jaar later, en dan lezen we de profeet Haggai. Zoals u opzoekt in de kleine profeten, Haggai. Even zoeken, naam, Habakkuk, Zefanja, en dan kom je bij Haggai terecht, een van de 12 kleine profeten. En Haggai was de profeet die ten tijde van het woord van God moest brengen, 20 jaar dus later, in het tweede jaar van koning Darius. En dan lezen we vanaf vers 14, hoofdstuk 1, tot 2, vers 10. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de landvoogd van Juda. En de geest van Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van al het overblijfsel des volks. Zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Heerscharen, hun God, op de 24ste dag van de 6e maand in het tweede jaar van koning Darius. In de 7e maand, datzelfde jaar, op de 21ste dier maand, kwam het woord des Heeren door de dienst van de profeet Haggai aldus: zeg tot Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de landvoogd van Juda, en tot Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, tot het overblijfsel van het volk: wie onder u is overgebleven, die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid heeft gezien, hoe ziet gij het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? Maar nu, wees sterk, Zerubabel, luidt het woord des Heeren. Wees sterk, Yeshua, Joshua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, al gij volk des lands, luidt het woord des Heeren, en gaat aan het werk. Want ik ben met u, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, overeenkomstig het woord dat ik u beloofd heb, toen gij uit Egypte uittoogt en mijn geest in uw midden stond, vrees niet. Want zo zegt de Heere der Heerscharen: een ogenblik nog, een korte wijle, en dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en de droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Van mij is het zilver, van mij is het goud, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. We lezen tot slot nog twee versen uit het Nieuwe Testament. Het laatste Bijbelboek, Openbaringen 3. Het Heere Jezus schrijft aan de gemeente te Sardes. En daar, dat sluit dan mooi aan bij het schriftgedeelte wat we hebben gelezen. Dus hoofdstuk 3 van Openbaringen 3, vers 1 en 2. En daarna zingen we gezang 313. De aangegeven versen 1, 2, 4, 5 en 7. Schrijf aan de engel der gemeente te Sardes, dit zegt hij die de zeven geesten gods en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker, versterk het overige dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Tot zover de schriftlezing, zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen na de verkondiging van gezang 305 alle tweede coupletten. U kent het spreekwoord wel, een goed begin is het halve werk. Maar het is nog niet het hele werk. Dus goed beginnen is prachtig. Maar je moet het wel volhouden. Je moet volharden tot het einde. We waren gisteren op een braderie in Aalsmeer. Daar hadden we evangelisatiewerk. Dan spraken we mensen aan van, bent u wel eens bezig met uw geestelijk leven? Oh jawel, en dan, we zijn goed voor elkaar en u kent dat wel. Ja, vroeger ging ik naar de christelijke school. En, dus ik weet er wel het een en ander van. Nou, goed begin toch? Christelijke school en prachtig. Maar ja, u kent dat hè? Dat gaat zo geleidelijk aan. Van lieverlee, toen ik 18 jaar werd, toen ben ik maar niet meer gegaan. En gaandeweg ben ik zo, ik ben een man tegengekomen die deed er niets aan. Dus, een goed begin, prachtig. Ik zei, maar je kan bijvoorbeeld de wedloop lopen, je kan een 100 meter afleggen. En als je 50 meter hebt afgelegd en je gaat dan een andere weg in, dan kom je niet aan het eind. Dus een goed begin, dat is het halve werk, maar je moet wel volharden tot het einde. En zo is het in ons leven ook. De Heere geeft een goed begin, maar hij vraagt ook volharding tot het einde. We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. En ik kan me zo voorstellen dat u zegt van, ik zie er als een berg tegenop. Dat hadden we laatst ook in de kerkenraad. Zeg je, ik zie er wel eens tegenop. Want wat moet er allemaal niet georganiseerd worden? En de Bijbelstudie begint weer. En de vrouwengesprekskring. Een paar landelijke vergaderingen staan op stapel. De vakantie Bijbelweek moet weer georganiseerd worden. Uitzendingen van Bo. Noem maar op. En alles vraagt dan, buiten dan de gewone dingen, de kerkdienst enzovoort, vraagt onze aandacht. Vraagt onze inzet. Vraagt onze motivatie en uitvoering. Als je dan zo het idee hebt van, wat komt er allemaal op je af, dan kan de moed je wel eens in de schoenen zakken. Misschien kent u dat wel. Een goed begin is het halve werk. Maar op een gegeven moment kom je op een punt waarvan je kan zeggen van, ik vind het best heel zwaar worden, moeilijk worden. En dan te volharden tot het einde, om dan toch voorwaarts te gaan, dat kan wel gezegd worden, maar dan vind je misschien niet de kracht in jezelf om het allemaal nog te kunnen doen. Gemeente, daarom willen we lessen leren uit Gods woord. Want ook het volk Israël stond op een gegeven moment ook voor zo'n situatie. Ze waren heel goed begonnen, maar op een gegeven moment kregen ze tegenstand. Moeite kwam er op hun weg. En toen gebeurde er iets wat we dan noemen traagheid. En soms ook nalatigheid. Ze lieten de zaak op een gegeven moment, de boel, ze lieten het gewoon maar liggen. En ze gingen bezig met iets anders. Wat gingen ze dan doen? De Heere God die had hen uit de Babylonische ballingschappen bevrijd. U kent het verhaal wel, hè? Dus die eerste 10-stammenrijk werd weggevoerd door de Assyriërs. En die kwamen niet meer terug. Dus heel veel die zijn, allerlei stammen die zijn daar dan ergens in het oosten terechtgekomen. En je ziet nou dat ze heftig op zoek zijn naar die 10 stammen om ze eventueel weer terug te brengen. Die 2 stammen, daarvan had de Heere God gezegd, Juda en Benjamin, dat ze 70 jaar in ballingschap zouden gaan. In de Babylonische ballingschap. Maar de Heere God had ook tegen Jeremia gezegd, dat duurt 70 jaar en dan mogen ze terugkeren. Dat was een belofte. En de Heere God had zijn belofte ingelost. Dat doet hij altijd. En wat God belooft, dat doet hij ook. Daar kan je dus van op aan. En wij ook, als God ons iets in ons leven belooft, door zijn woord, dan mag je daarop vertrouwen. Heere, beloofd is beloofd. U doet het op uw tijd, maar u doet het wel. Dus dat volk Israël, althans die 2 stammen, die zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Dat is maar een handje vol, want er zijn dan ook een aantal die zijn in Babel gebleven. Een aantal die in Babel zijn achtergebleven, die wilden helemaal niet teruggaan. En dan moet u het boek Esther maar eens lezen, want dat gebeurt nadat dit volk een klein gedeelte teruggegaan is naar het beloofde land en een heleboel zijn achtergebleven in Babel. Nou, moet u dan het boek Esther maar eens lezen, wat daar dan ook gebeurde. In ieder geval, een handjevol, je zou kunnen zeggen, de rest van het volk is teruggekeerd naar Israël onder leiding van Jozua, de hoge priester, en Zerubabel, de landvoogd. En ze kregen alle vrijheid om opnieuw de tempel te mogen bouwen. Kores, die had hen de vrijheid gegeven en wellicht ook materiaal meegegeven om daar opnieuw die tweede tempel, hè, de eerste tempel werd gebouwd door Salomo, eerst de tabernakel, toen de eerste, en nu mochten ze opnieuw op de fundamenten van die eerste tempel, waar Abraham zijn zoon moest offeren, weet u wel, Isaac op de berg Moria, daar werd de tempel geplaatst. En daar kwam opnieuw, mochten ze de tempel gaan bouwen. Stelt u eens voor. Teruggekeerd na zo'n moeilijke periode, teruggekeerd naar hun beloofde land. En dan wat ze dan deden, en dat was al gauw, was het altaar opricht. Het altaar betekent dat je God offert. Zoals David op die plek het altaar heeft opgericht. De dorsvloer van Arauna. Het is precies dezelfde plek. Zij hebben het altaar opgericht om dagelijks het offer te brengen. Prachtig. Wij zouden zeggen van, wat is ons altaar? Nou ja, wij staan altijd rond het offer van Christus. Het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Dat is als het ware het altaar wat we nu hebben. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is het fundament van ons bestaan. Maar je zou kunnen zeggen van dat is heel belangrijk, daar kan je niet de gemeente opbouwen. Maar die gemeente mag opgebouwd worden, er moet een tempel verrijzen. Een tempel van de Heer. De Bijbel zegt, u bent een tempel, u bent de levende stenen, u bent de priesters in dat huis van God. Dus dat huis van God moest opgebouwd worden. Toen nog met stenen en nu zijn wij de levende stenen. Nou, dan beginnen ze, prachtig. En dan gaan ze het fundament leggen. Het fundament. Heel belangrijk punt. Ja, als je een huis gaat bouwen en je gaat graven en dat fundament ligt er dan. Dan denk je, kijk, dat is prachtig. En wat lezen we dan in de Bijbel? Dat er muziek bij komt. Psalmen werden er gezongen. De Heer is goed, want zijn goede tierheid is tot in eeuwigheid. Dat zie je aan dat fundament. Geweldig. Jongens, we gaan weer bouwen. Er komt weer iets van het gemeentelijk leven terecht. En prachtig is dat. Want ze gaan Gods goedheid gaan ze zien. En wat is het mooi. En dan mag je elke keer weer die lijnen doortrekken naar je eigen leven. Wat is het goed om te zien dat Gods goedheid en trouw elke dag weer nieuw is. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Maar zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw. Hè? Dat is klaaglieden. En dat groot is uw trouw. God is trouw. Zijn plannen falen niet. Dat mag je elke dag mag je dat voor ogen houden. Wat is God toch goed? Ja, God is goed. Zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Er werd beurtzang gezongen. En de priesters zongen en het volk zongen. Prachtig. En wat gebeurt er nou? De ouderen die eerste tempel hadden meegemaakt, nou, die waren al heel oud, die konden helemaal niet juichen. Want ze zagen als het ware, wat is er nou overgebleven van alles wat in het verleden er was. Nee, die eerste tempel met al zijn pracht en praal. En nou moet je eens kijken, wat stelt het nou eigenlijk voor? Een fundament, oké, het ligt er. Dus die mensen waren er zo door geraakt. Van, nou ja, misschien kent u het wel. Vroeger zaten we in de kerk met honderden mensen. Prachtig was het. Ik weet nog wel, zei iemand, van toen die of die voorging. Nou, de kerk puilde uit. En wat hebben we gezongen? Nou ja, wat is daarvan over? Nou, dan zitten we hier. Ja, prachtig hoor. Maar wat stelt het nou in wezen voor? Waar doen we het nou eigenlijk voor? U kent het wel. In gedachten. Dat hadden zij ook. Ze werden erg ontmoedigd. Zo van, nou ja, wat haalt het uit wat we doen? We zijn wel bezig, maar... En broers en zusters, toen kwamen er ook nog mensen bij. Dus dat was al iets van binnen in hun hart. Was er iets van, ja, waar doen we het eigenlijk voor? En toen kwamen er ook nog mensen die mee wilden doen. Maar dat waren Samaritanen, die hadden niet de goede godsdienst. En die, toen zeiden ze nee, en die gingen er op een gegeven moment tegenwerken. En wat gebeurt er nou in het leven van dit volk? Ze waren zo goed begonnen. Een goed begin, dat is de halve werk. Maar op een gegeven moment lieten ze zich ontmoedigen en staakten ze de bouw van de tempel. Er was dus geen gemeenteopbouw meer. Want die tempel is het hart van de gemeente. De gemeente van God. Geen gemeenteopbouw. Ze staakten. En weet u, dat ging niet zomaar plotseling, maar van lieverlee. Ze werden ontmoedigd. Ze kregen langzamerhand andere dingen te doen. Hun eigen huis. Oh ja, ze moesten ook nog een eigen huis maken. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen veel meer aandacht geven aan hun eigen huis. En dat werd prachtig mooi. In de loop van de tijd ziet u wel van, nou, eerst het huis van God en dan een eigen huis. Maar dat ging achteruit, het huis van God. En op een gegeven moment zaten ze zelf in wel doortimmerde huizen. Maar het huis van God, het lag stil. Er was geen bouw meer. En er zit ongeveer 18 jaar tussen. 18 jaar. En dat is een gevaar, hè? Dat een goed begin is het halve werk, maar je moet het ook wel volhouden. En als je een goed begin hebt, dan kan er allerlei dingen zijn die je ontmoedigen kunnen. Eerst was dat, ja, maar ja, die eerste liefde, hè? Die eerste liefde tot de Heer, wat is daarvan overgebleven? Die eerste bewogenheid, dat inzet voor het huis van de Heer, wat is er van overgebleven? Langzamerhand komen er allerlei dingen in je leven en dan ga je daarmee bezig. En ach, de kerk raakt wat op de achtergrond. We zien het in veel opzichten. En wat is er een gevaar dat ook dat virus eigenlijk ook ons aanraakt? En broers en zusters, we zien het ook eigenlijk bij de gemeente te Sardes, hè? Vandaar dat we dat ook gelezen hebben. Wat is er in die gemeente, dus Nieuw Testamentische gemeente, aan de hand? De Heere zegt, ik heb de 7 sterren in mijn rechterhand. Ik heb de 7 sterren. Dus hij heerst over de gemeente. Hij ziet precies wat er is. Ik weet uw werk. En wat jullie doen in de gemeente, dat heb ik niet vol bevonden voor mijn God. Het is wel een goed begonnen, maar het is niet vol. Het is niet af. En je hebt de naam dat je leeft. Oh, dat is zo'n levende gemeente daar. Moest kijken wat er allemaal gebeurt. Dat gebeurt er en dat gebeurt er. Nou, de kerkblad moest kijken dat. En ze hebben bijbelstudie en ze doen dat. En enzovoort enzovoort. Dat was dus in de gemeente van Sardes aan de hand. Maar de Heer Jezus die keek ernaar als zijnde van... Ja, maar je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. En dan gebruikt de Bijbel het beeld van een lijk. Een ontzield lichaam. En wat wil de Bijbel dan ons vertellen? Nou, de geest is eruit. De vorm is er wel. Je zou kunnen zeggen, de vorm is er nog wel. Als gemeente moest krijgen, prachtig gebouw. En nou, allemaal vormen, die zijn er wel. Maar het leven is eruit. Het stelt niks meer voor. Dat is er in Sardes aan de hand. En dan zegt de Heere, gedenk dat. En dus ze moeten iets gedenken. Waar ben ik nou begonnen? Hoe was dat met ons? Wie heeft ons gesticht? En hoe vol met de Heere waren we toen? Gedenk dat, maar bewaar het ook. En weet u wat zo mooi is? Als je dat leest, dan staat er een woord wat aan een conserveringsblikje doet denken. Conserveren. Bewaren is conserveren. Als je eten hebt wat bewaard moet worden, dan moet je het in een conserveringsblikje stoppen. Want dan kan je het lang bewaren. Nou is het zo dat, dus je hebt dan de inhoud, dat moet je conserveren, bewaren. Zo is het begonnen en zo moet je het ook bewaren. Maar je hebt ook de vorm. Oh ja, dat wikkeltje zat erom. Of ja, we deden het altijd in zo'n blikje. En nou gebeurt het wel eens dat dat een conserveringsbedrijf een ander blikje uitzoekt, maar dezelfde inhoud heeft. Of een ander wikkeltje. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat niet om de vorm, maar het gaat om de inhoud. En de Bijbel roept ons op, althans de gemeente daar, en wat kunnen we dat ook van leren, dat datgene wat de Heer geeft, en dat is ook in Israël zo, hij gaf de mogelijkheid om die tempel te bouwen. En daar waren ze mee begonnen. En dat moeten ze ook bewaren. Ze moeten niet afgeleid worden om, laten we zeggen, de Bijbel zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En het alles zal u bovendien geschonken worden. Wat gebeurt er nou bij die gemeente daar in Israël? Die hebben niet het koninkrijk van God gezocht, maar hun eigen koninkrijk. Zoek eerst je eigen koninkrijk. Ah, de kerk die heeft, ach, ik ben bezig hiermee. Ik ben bezig met mijn eigen togo. Ik moet daar druk mee zijn. Zo was het daar wel. Met het gevolg dat er steeds minder vrijwilligers kwamen, steeds minder. En de bouw werd stilgelegd. En neemt de Heer dat nou? Nee, want hij gaat hen een opwekking geven. Een opwekking geven. En hoe doet hij dat nou? Hij wekt hun geest op om toch weer datgene waar, laten we zeggen, waarmee ze begonnen zijn, weer ter hand te nemen. Dat is belangrijk. Want je hebt het werk nog niet af. Je moet het conserveren. En dan moet je niet kijken van hoe dat conserveringsblikje er vroeger uitzag. Die tempel. Hè? Moest kijken hoe groot dat was. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om de inhoud. Het gaat om het feit. En dat kan je lezen ook bij Haggai. Gedenk nou niet aan de Babylonische ballingschap. Maar gedenk nou hoe de Heere jullie uit Egypte, uit het diensthuis geleid hebben. Daar is het mee begonnen. Gedenken wil altijd zeggen van teruggaan naar het moment van bevrijding, verlossing van datgene wat de Heere heeft gedaan. Oh ja, daar gaan we naar terug. Gedenk dat hoe God jullie uit Egypte, uit het diensthuis heeft geleid en dat hij daar een belofte heeft gegeven. Ik zal in uw midden zijn. Gij zult mijn volk zijn. En dat zal ook gemerkt worden in jullie doen en laten. Denk maar aan de vuurkolom en de wolkolom. Aan het water dat uit de rots kwam, uit het manna, uit de woestijn. Gedenk dat. Vandaar dat ze ook de feesten moesten vieren. Om telkens maar weer terug te gaan naar bijvoorbeeld het Pascha, de bevrijding uit Egypte. En dat moesten ze conserveren, bewaren. Zoals het Nieuw Testamentische gemeente, ook wij, dingen moeten bewaren. Hoe is dit bij ons begonnen? Kan je teruggaan naar het moment dat, maar je kan nog veel verder teruggaan. Hoe is het begonnen? Bij zijn kruis, bij zijn opstanding. Dat denken we. Denk maar aan het avondmaal. Gedenk, dan kom je aan het avondmaal, dan denk je eraan hoe het begonnen is. Dat de Heer je zonde en schuld heeft verzoend, verlost, aan een vloek houdt, op Golgotha. Dat je daardoor het leven hebt ontvangen. Je mag denken aan je doop, door de doop en de dood met Christus begraven. Dat is mijn fundament. En dat ligt. Gedenk dat. En leef daaruit. Bouw daar op je leven. Bouw er op je leven. En dat is zo mooi, want de Heer wil hem bemoedigen. En dan zegt hij eigenlijk 3 keer, wees sterk. Wees sterk. Dan denk ik aan die mooie tekst van in Jesaja 41 dat zegt, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik help u, ik sterk u, ik ondersteun u met mijn heilrijke rechterhand. Als de Heer zegt, vrees niet, dan weet hij dat wij, de gemeente, vreesachtige mensen zijn. Dat we tegen de dingen opzien. Vrees niet. Waarom moet je niet tegen de dingen opzien? Niet omdat er allerlei dingen kunnen gebeuren, maar omdat de Heer gezegd heeft, ik ben erbij. Ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. En dan zegt hij, ik help je. Nou, wanneer heb je hulp nodig? Niet als je het allemaal zelf kan. Toch? Want dan heb je God niet nodig. Er zijn heel veel mensen op die markt daar. Oh, ik leef goed hoor. Ik heb God niet nodig. Op dit moment zit ik helemaal goed in elkaar. Ik zeg, ja, dat is momentopname. Het kan zomaar anders worden. Ik kan zomaar klein worden en ontdekken van, ik heb het zelf niet. Ik heb niet de kracht. Waar moet ik mijn hulp? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt. Vrees niet. En dan staat er, ik sterk u. En dan sterken betekent dat je zwak bent. Anders heb je Gods kracht niet nodig. Ik sterk u. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Moet je dat uit jezelf opputten, opdiepen? Nee. Het is krachtig zijn in de Heer. Heer, ik kan het helemaal niet. We zien als een berg tegen die vakantie, Bijbelweek, wat dan ook. We kunnen het niet uit onszelf. Maar we willen ons sterken in de Heer. We willen ons in de kracht van de Heer, in zijn genadekracht, willen we ons verheugen. En ondersteunen, dat zegt hij ook nog. Hè? Ik ondersteun u. Wanneer heb je ondersteuning nodig? Als je het helemaal zelf niet meer kan. Dat is de bemoediging die de Heer ook elke keer maar wil geven. Ik ben met u. Ik sterk u. Wees sterk. Tot 3 keer toe. En dan zegt hij het tegen Joshua, tegen Sealtiel, dus die Zerubabel, en tegen het volk. Dus de Heer zegt ook vandaag tegen de kerkraad, tegen de dominee, wees sterk. Tegen de kerkraad, wees sterk. Maar ook tegen ons allen, wees sterk. Niet in jezelf, maar in de Heer. En dan moet je elke keer maar weer, laten we zeggen, als een bedelaar bij God komen, zeggen, Heer, wilt u mij die kracht geven? Wees sterk. En is het daarmee afgelopen? Nou, weet u, dan gaan ze weer aan de slag. En nog geen maand later zijn ze weer ontmoedigd. Nog geen maand later. Want Haggai, die zal ongeveer een maand later dit zeggen wat we gelezen hebben. En dan, wat gebeurt er nou, die oude gedachte van, ja, wat stelt het nou voor waar we mee bezig zijn? Nou, zijn we weer aan het werk gegaan. Maar we moeten eens kijken naar de kleine gemeente. Dan denk ik aan die grote gemeente. En ja, toen was het nog wel. Maar die kleine, die tweede tempel stelt allemaal niets voor. Dat was als het ware telkens maar weer het innerlijke ontmoediging van waar het volk mee te maken heeft. Wat herkenbaar, hè? Dat we zeggen, wat stelt het nou eigenlijk voor wat we doen? Ja, toen vroeg. En dan zegt de Heer, ja, maar ik ben er ook nog een keer. En weet je, nou geef ik jullie een toekomstperspectief. Die tweede tempel, die zal met meer heerlijkheid vervuld worden als de eerste tempel. Want in de tweede tempel, wie zal op een gegeven moment in die tweede tempel komen? Dat is Jezus. Jezus zal de Zoon van God, in wie Gods heerlijkheid ten volle openbaar is, Die komt tot die tempel. En juist in de Heer Jezus, die gezegd heeft van, ik ben meer dan de tempel is hier. Dat is de toekomst. Waar je nu mee bezig bent, dat kan soms moeilijk zijn, maar zie op de toekomst, want die toekomst die zal hoopvol zijn. Toen ik deze preek voorbereidde, dacht ik, wat mooi, hè? De Heer die geeft zijn gemeente in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, geloof, hoop en liefde. Geloof om je vertrouwen te stellen op God die je gekocht en betaald heeft, die je uit het diensthuis van de zonde geleid heeft. Geloof op in zijn woord. Liefde om te zeggen van, joh, maar ik ben erbij hoor vandaag. Ik ben met je. Zie, ik ben met je. En hoop, dus hoop voor de toekomst. En daar hebben de Heer zo hard nodig om dat ook waar te laten zijn in ons leven. Want we kennen al onszelf, toch? We zien zo gauw op de omstandigheden. We zien zo gauw op onszelf. We zijn zo gauw ontmoedigd. Een goed begin is het halve werk. Maar de Heer maakt het, Hij zal het voor ons voleindigen. Wat de Heere begonnen is te doen, zal Hij ook afmaken. Geef ons geloof en vertrouwen. Amen. We willen samen danken en bidden. Heeft er nog iemand iets voor de voorbeden? Niet? Dan gaan we. Ja, uiteraard. Ja.
Neem Stefan.
En de ebola. Ja.
En dat uitslagen.
Zo ziet hij, we hebben overal allerlei dingen voor te danken en te bidden, ook als gemeente. Open uw mond, eis van mij vrijmoedig, zegt de Heer. Laten we samen bidden en danken. We danken u, Heere, dat u trouw blijft tot in eeuwigheid. Dat u, waar u mee begonnen bent, ook afmaakt. Dank u wel dat u dat ook in de loop van de kerkgeschiedenis, de heilsgeschiedenis gedaan hebt tot hier aan toe. We zien, wat is het menselijk, dat boek, dat Bijbel. Mensen zo worden neergezet zoals ze eigenlijk zijn. En vandaar dat het ook een hemels boek is, een goddelijk boek. Want alle mensen die zouden hun eigen dingen zo min mogelijk naar voren willen brengen. Hun eigen zwakheid of kleinheid. Stelt het misschien toch groter en mooier voor dan dat het is. Maar u, ja, u laat het in alle eerlijkheid zien, in alle openheid. Niet om mensen naar beneden te trekken, maar juist ook om de goede weg te wijzen. U bent de weg, de waarheid en het leven. Dank u wel dat u zo ons wil weer bemoedigen en sterk als gemeente. Heer, we hebben soms ook het idee van wat stelt het voor dat we doen. Dat spreken we misschien niet hardop uit, maar soms hebben we dat wel in ons hart. Maar Heere, help ons om te leven uit uw toekomst. In geloof, hoop en liefde. En we moeten u zeggen dat dat allemaal zo klein is soms. We soms zo aan het twijfelen zijn dat we als een Petrus op de golven lopen en als we zien op de omstandigheden dat we soms zo wegzakken. Wat een menselijke boek is het toch. Maar tegelijkertijd daarin toch het goddelijke waarheid komt tot ons. Help ons om elke dag maar weer te leven uit uw goedheid en uit uw trouw. Heere, dat we sterk zijn, niet in onszelf, maar in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Vul ons hart met de Heilige Geest. Dat we zullen bewaren wat u ons hebt toevertrouwd. Een kruis, een opstanding, in woord, in sacrament. Het u te loven en te prijzen, te eren, te danken. Te getuigen van u te zijn. Naar volwassene kinderen in ons eigen leven. Via de radio. Dank u wel dat we zo mochten aanvangen. Via de bo, dat het ook getuigen van uw goedheid mag zijn. We bidden u daarvoor dat het ook op een goede wijze zal plaatsvinden. In liederen, in lofzangen, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Het woord gebracht wordt. Heer, we dragen zo het hele gemeentelijk werk aan u op. Bijbelstudie, vrouwengesprekkring, zingen naar de zondag. Gewoon de ontmoeting met elkaar. De zondagse erediensten. Heer, zo alles willen we voor uw aangezicht brengen. Vergeet ik nog iets? Dat is er ook bij ingenomen. Heere, wilt u het zeggen? Wilt u ons bemoediging en kracht geven? Dat we altijd maar weer putten uit die bron van het levende water. Vanuit u, u alleen. Vul ons hart met uw geest en uw kracht. Dank u wel voor zoveel zegeningen. Ja, dan leven we in een wereld waarin er van alles nog wat gebeurt. Namen in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak. Waar zo de macht van de duisternis om zich heen grijpt. Waar mensen gewoon in koele bloeden worden vermoord. En kinderen worden verkracht. En vrouwen ten koop als slavin worden aangeboden op markten. Heer, wat is die macht toch groot. Maar u bent almachtig. U zal ook dat uiteindelijk overwinnen. Heer, wilt u de christenen hoop geven, moed geven, daar in die situatie. Ik vraag nu ook om uw genade voor het volk Israël. In de weerwar van al die dingen, dat komt steeds dichterbij. Wilt u hen helpen om hun hoop en verwachting alleen van u, de God van Israël, te vinden en te zoeken in de Messias. Openbaar uzelf hier aan hen. Die u nog niet kennen. Openbaar uzelf aan de wereld. Openbaar uzelf aan onze kinderen en kleinkinderen die u nog niet kennen. Openbaar uzelf. Aan degene die... We zijn jaren geleden zo goed begonnen zijn. Ik ben een christelijke school geweest. Ik ben gedoopt, maar... Ach ja, u weet wel hoe het gaat. Er waren andere dingen. Ik ben nu bezig met mijn huis of met dit. En ach, de kerk. Ik geloof op mijn eigen manier. Bewaar hen, Heer. Breng hen terug. Wilt u zich openbaren. Laten zien dat u de enige bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo bidden we u, Heer, voor de hele situatie in Afrika met de ebola uitbraak. Heer, wilt u toch ook geven dat daar toch oplossingen voor gevonden mogen worden. Dat die ziekte ook bestreden kan worden. Op een u welgevallige manier. Bidden u voor de mensen die daar met gevaar voor eigen leven zich inzetten. Dat ze bemoediging en kracht mogen ondervinden. En zo dragen we de wereld aan u op, maar ook ons eigen leven. Als je weer door de scan moet of je wacht weer uitslagen. Heer, mag het goed zijn zoals Anneke dat weer moet ondervinden. En, maar wilt u haar helpen en sterken en geven dat het goede uitslagen mogen zijn. We bidden u ook voor Stefan. Heer, die aan alle kanten nog best door een heel moeilijk dal heen gaat. Wilt u hem uw nabijheid geven. Dat hij ook ontdekt waar hij zijn sterkte en kracht kan vinden, zijn houvast. We dragen ook zo aan u op, degenen die niet genoemd zijn, mensen die zorg hebben of verdriet hebben, die rouw te dragen hebben of zich eenzaam voelen, die denken van, ik voel me zo alleen, waar doe ik het allemaal nog voor? Soms de deur niet uitkomen. Wilt u dan in het bijzonder zeggen, maar ik ben er ook nog. Sterk je maar in mij. Neem je toevlucht maar tot mij. Heer, neem ons allen bij de hand. En voer ons naar uw vaderland. In de zekerheid van het eeuwige leven. Geef ook dat we, als we dit seizoen weer ingaan, dat we tot zegen mogen zijn. Niet alleen van onszelf, maar ook voor anderen. We horen daar ook in Aalsmeer van iemand die zegt, ja, maar ik kom bij jullie op de Zingend naar de Zondag. Ja, ik woon daar niet, maar ik vind het zo mooi. Heer, mag het toch ook iets uitstralen. Dat het tot zegen mag zijn voor meerdere. Voor uw koninkrijk. Dat u ons daarvoor wil gebruiken. Ook in ons persoonlijk leven. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. In de stilte willen we misschien iets vertellen. Wat een ander niet hoeft te weten. En we verenigen ons in het gebed dat u ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof belijden. En na het belijden van het geloof zingen we ons slotlied, gezang 44. Alle drie de coupletten. Dank, dank u allen. God. Wij belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. We gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam om het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en Hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. Thank you.